gaan praten met Suzanne Bastiaans, want zij is inmiddels aangeschoven aan tafel. Kunsthistoricus en eigenaar van Kunst aan Tafel. En ze heeft een hele veelzijdige kunstzinnige achtergrond en daar vanuit heeft ze zich verdiept, zo moet ik het zeggen, in de geschiedenis van de architectuur en het interieur. Weten hoe iets is ontstaan en de tijd waarin het ontworpen is, heeft invloed op de ontwikkeling van de bouw en de inrichting. Dat is één van je stellingen.
Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja,
welkom.
Dank je.
Maar je bent nu hier om te praten over de Zeven Landenhuizen.
Ja, op de Roemervisserstraat.
Op de Roemervisserstraat, niet in. Oh ja, dat vind ik al zo ingewikkeld. Ik ben al helemaal van slag af. Nou, even eerst iets over de tijd waarin ze gebouwd zijn. Was het een hele bijzondere tijd? Want het zijn best bijzondere huizen.
Nou ja, de 19e eeuw was natuurlijk een veel bewogen eeuw. Er gebeurde ontzettend veel. En qua architectuur ook. Dit is de opkomst van de wereldtentoonstellingen. En ook in Amsterdam zijn die geweest. Er zijn er 3 geweest in Amsterdam.
3 zelfs, maar even wereldtentoonstelling.
De wereldtentoonstelling, dat draaide vooral om handel, nijverheid. Ja. Alles wat te maken had en wat een stad maar kon laten bloeien. Qua economie.
Oké, ja, wij vinden dat nu heel gewoon. Maar dat was toen een van de eerste keren in die tijd.
Ja, 1851. Dat was de eerste in Londen. En vanaf daar kwam het regelmatig voor. In de grote steden vond het plaats.
Ja.
En in Amsterdam zijn er 3 geweest. En wat of in de 19e eeuw, laat ik daarop houden.
Ja.
En wat groter was in 1895.
En waar werd die dan gehouden? In een speciaal gebouw? Of?
Nee, het waren tijdelijke tentoonstellingen.
Ja.
Vanaf 1851 tot 1878. En vanaf 1878 verandert het een beetje. Er werd veel aandacht aan besteed. Elk land die ging helemaal op in hun eigen paviljoen. Veel architectuur. En hier in Amsterdam werd het op Museumplein georganiseerd.
Oké, Museumplein.
Het was een tijdelijke tentoonstelling. Ja. En heel goed bezocht.
Oké, nou, dus dat is een beetje dan de tijd.
Ja.
En toen is iemand met het idee gekomen van ik ga nu ook zeven landen in een huis proppen.
Ja, nou, daar is heel veel onduidelijkheid over waarom die zeven landenhuizen zijn gebouwd. Mijn theorie was, het heeft iets te maken met de wereldtentoonstelling. In 1878 in Parijs veranderde de sfeer, de uitstraling van de tentoonstelling. En er kwam één hoofdgebouw en daarin werden landenstraten gepresenteerd. Dan had ieder land een eigen gevel. En die kon daar helemaal hun nationale stijl, zeg maar, op loslaten. Dus ieder land had een andere gevel met een naam erop, heel duidelijk herkenbaar voor het land. En dat zien we ook terug bij de Roemervisserstraat. En nu is het toeval dat de huizen zijn opgeleverd in 1895, een maand voordat de landententoonstelling hier in Amsterdam ook plaatsvond.
Okay.
Dus er lijkt een hele, er lijkt een link. Dan is hij misschien wel indirect, want we kunnen nu niet bewijzen dat ook echt iemand daar iets met allebei de onderwerpen mee te maken had.
Ja.
Oh. Ja.
Maar nou heb je dus die zeven landen. Welke zeven landen zijn het?
Je hebt van Nederland, natuurlijk Nederland.
Ja.
Engeland, Rusland, Italië, Spanje, Duitsland en nu vergeet ik er geloof ik één. Frankrijk.
Oh, had je die nog niet gehoord? Oké. Nog even voordat ik in wil gaan op die huizen zelf. Hè? Waarom de Roemervisserstraat?
Nou, de Roemervisserstraat, dat was op dat gebied, op dat moment kwam er een uitbreiding van plan Kalf, de stadsuitbreiding.
Ja.
En waarom die huizen daar precies zijn gebouwd, kan ik je geen antwoord op geven. Maar het was natuurlijk wel heel dicht bij het Museumplein. En het was vooral voor de welgestelde. Het is echt een hele groot, mooie woonhuizen vanuit die tijd. En het was ook particuliere grond waar mensen hun opdrachtgevers zich op los konden laten. Er zaten geen regels aan vast. Daar mogen gewoon mooie woningen worden gebouwd.
Okay.
En de opdrachtgever was Van Egen, van de grote familie Van Egen. Erg een welgestelde familie.
Ja.
Helaas over deze persoon, de zoon van Van Egen, is in het archief niks terug te vinden.
Oh. Waarom? Niet belangrijk genoeg.
Ik heb geen idee. Nee. Op het moment dat ik mijn onderzoek deed, moet ik zeggen, toen sloot ook het archief. Maar we konden er ook zo niet bij komen. Nee. Maar we konden ook niet echt direct een dossier van hem vinden. Dus het is ook moeilijk te zeggen wat hij er verder mee te maken had. Maar zijn naam stond wel op de eigendomsakte. Dus hij was opdrachtgever, heeft Kuipers erbij gehaald. Maar wie dat...
Kuipers is de architect.
De architect, ja.
Maar dat is niet dezelfde Kuipers als van het station.
Nee, dit is Tjeerd Kuipers. Dat is een Friese architect. Okay. En die was vooral gespecialiseerd, geloof het of niet, in kerkenbouw. Dus
in
iets heel anders.
Ja. Oké, okay. Nou, goed. Dus waarom niet?
Waarom Van Egen voor Kuipers heeft gekozen, dat is ook helaas met de tijd vergaan. Zeg maar.
Ja, nou ja, misschien kenden ze elkaar. Ja.
Ja, ja, je weet het niet.
Nee. Zeg, over die zeven landen, hè. Kun je heel in het kort de kenmerken noemen?
Nou, wat ze hebben gedaan is, ze hebben eigenlijk, wat belangrijk was in de 19e eeuw, is het karakter van het karakter, dat noemden ze zo. Het laten zien van een nationaal karakter van een land.
Ja.
Voor Nederland greep ze altijd terug naar de Gouden Eeuw, dus dan krijg je de speklagen, dat rood en witte, wat je ook wel in Amsterdam terug ziet komen. En dat hebben ze gedaan bij elk land, alleen dan op een eigen tijdse manier. Het is niet een exacte kopie.
Van een huis uit Italië, maar gewoon
nee,
het idee wat iemand
het
heeft.
Het idee van waar zijn wij trots op, een nationale trots, zeg maar. Ja. Die op de wereldtentoonstellingen echt precies gekopieerd werden. Maar waar Tjeerd Kuipers zijn eigen eclectische ding mee deed. Dus gewoon delen eruit nemen en daar wat moois van maakte. Dus we zien een Engelse cottage. Het is geen cottage, het is een woonhuis. Maar het heeft wel elementen die weer terugkomen uit de bepaalde mooie nationale stijl. Dan heb je het Nederlands Renaissancehuis.
Ja.
Bij Rusland hebben ze de kathedrale gehaald.
Oh, met zo'n uienbolletje?
Een uifbol, voor een torentje.
Ja.
Italië grijpt ze natuurlijk terug naar de Renaissance. Je ziet alle orders, staat allemaal mooi paraat.
Alle orders?
De orders van de zuilen.
Oh, oké.
De orders van de zuilen. Zie je veel terug in Italië ook weer.
Ja, je bedoelt met die Dorische en Ionische.
Inderdaad.
Ik weet de volgorde niet precies. Maar,
ja, Dorische op de grond, zeg maar. Ionisch erboven. En de Corinthische, die zit daar nog weer boven.
Heb jij dat ook niet bij je examen gehad?
Ja, heb ik meegekregen.
Ja, ik wou zeggen, dat zit er waarschijnlijk bij.
Oké, dus dat is Italië.
Ja, Italië. Spanje? Dan krijg je Spanje, daar hebben ze heel erg gekeken naar het Alhambra, zeg maar, in Granada.
Ja.
En roze-wit, het heeft een mooie hoefijzervorm gebogen van de Moorische tijd, zeg maar, wat je toch veel in Spanje nog wel terug ziet komen. Dan hebben we een Frans Loire kasteel eigenlijk.
Wauw.
Het is natuurlijk niet een exacte kopie van een château, maar het heeft wel elementen. En je herkent het wel als je er, helaas kunnen we geen foto's laten zien, maar als je naast elkaar legt, dan zie je het terug. En Duitsland, die heeft de spitsbogen. We kunnen het niet echt terugleiden, zeg maar, naar een woonhuis of iets, maar de gotische cultuur, die komen daar toch veel weer in terug.
Oh, en dan komt Tjeerd Kuipers weer met kerkkennis om de hoek. Ja. Staat dat rijtje er nog net zo in de Roemer-Visserstraat?
Het staat er nog net zo. Het exterieur is ook nog precies hetzelfde. De landennamen staan er ook nog heel erg mooi op. De binnenkanten zijn veranderd, sommige, niet allemaal. Nederland en Engeland is bijvoorbeeld een hotel geworden en daar herken je nog weinig van terug van het origineel.
Oké, dat is jammer dan.
Dat is heel erg zonde. Ja. En Italië, die hebben ze gerenoveerd en die hebben ze wel in de oude stijl teruggebracht.
Ja.
Maar ja, het is gerenoveerd. Dus ik weet ook niet in hoeverre dat toen. Ik heb alleen gekeken tijdens de renovatie.
Ja.
En het grappige is ook met de huizen dat het exterieur en het interieur hebben ook een link met elkaar.
Oh, vertel.
Want het exterieur, zeg ik bijvoorbeeld, Spanje heeft een hoefijzervormige boog. Die komen terug ook weer in het interieur.
Maar bij deuren dan of zo? Of,
Bij de trappenhuizen. Daar zijn bogen. En die komen terug. Die stijl is doorgevoerd in bepaalde elementen van de appartementen zelf. Je ziet het bij open haarden of bij nissen, geëtste ramen. Daar zit verschil tussen. Maar wel op dezelfde plek. Alleen dan wel gerelateerd aan wat er buiten gebeurt, zeg maar, op het exterieur.
Ja. Ja. Zijn alle interieurs hetzelfde?
Ja, het zijn allemaal dezelfde plattegronden. Alleen Kuipers heeft hier ook weer iets bijzonders gedaan.
Ja.
Het zijn, je hebt een traditionele grachtenpand plattegrond.
Ja.
En dat is een doos met twee beuken. Een grote, brede beuk, zeg maar. Dus één deel van het huis en het andere deel is een smalle beuk. Daar zit meestal het trappenhuis.
Ja.
En hij heeft het gecombineerd met een centrale plattegrond van het Engelse, zeg maar, het plattelandshuis. En dat betekent, heb je een verblijfsruimte en een centrale ruimte in één, met een open haard. Dus waar je mensen ontving, zeg maar, die konden daar ook verblijven. Het was ook een woonruimte.
Moet ik dat zien van, je komt de voordeur binnen en je hebt meteen, je staat in de kamer?
In Engeland zou je het zo wel kunnen zien. Alleen hier bij bij Kuipers en woningen heeft hij het op de beletage gedaan, dus de eerste verdieping.
Ja.
En je komt het trappenhuis op en dan heb je een hele grote ruimte, maar die kun je ook afsluiten met schuifdeuren. En in deze schuifdeuren zit weer een enkele deur, dat je dus als drie vertrekken kan gebruiken. Maar je kan het ook openzetten en dan heb je één grote centrale hal met een open haard erin.
Oké, en daar kun je dan je feesten geven?
Bijvoorbeeld.
Ja.
En vooral die open haard maakt het dat het gelinkt kan worden, zeg maar, aan een centraal bouw. Dus dat echt dat Engelse centrale plattegrond. En dat zie je eigenlijk ook niet heel vaak terug, maar dat heeft hij ook zo doorgevoerd.
En dat hebben echt alle huizen?
Alle huizen zijn daar hetzelfde in, ja.
Ja, dus aan de buitenkant zien ze er verschillend uit.
Ja.
En dan ga je naar binnen En dan maakt het eigenlijk niet uit. Ja, bijvoorbeeld nu zijn ze gerenoveerd. Maar je zou bij elkaar zo blindelings weten hoe je de trap op moet lopen.
Hoe het zit. Ja, ze zitten gespiegeld, maar net zoals tegenwoordig. Maar het is wel precies dezelfde indeling.
Oké. Hey, en de achterkant? Hoe ziet die eruit?
Dan moet ik even heel diep nadenken, want dat heb ik eigenlijk nu. Het is alweer een tijd geleden.
Ja.
Maar zover ik weet is het gewoon een niet speciaal zoals de voorkant. Het is gewoon de achterkant van een grachtenpand hier in Amsterdam.
Oh, gewoon recht.
Ja.
Saai.
Nou ja, gewoon. Ja, oh, okay. Gewoon. Ik weet niet of je het saai kan noemen. Dat ligt er net aan natuurlijk. Maar nee, het is niet zo spectaculair als de voorkant.
Ja. En heb je nog meer bijzondere dingen gevonden toen je onderzoek deed?
Zoals?
Over die huizen. over die huizen.
Ja, het is heel moeilijk een bewijs te leveren waarom ze zo gebouwd zijn. En ik zou heel graag kunnen achterhalen waarom dit zo zou zijn.
Ja.
In mijn onderzoek heb ik niet alles natuurlijk kunnen bespreken. Ik heb wel later nog gehoord dat toevallig de Roemervissenstraat de eerste straat was met een riolering in die tijd. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de status van die straat wat daarmee aangeeft. Want dat... In die tijd had je dat natuurlijk niet. 1, 2, 3. Dus dat is wel erg leuk wat je dan nog tegenkomt.
Ja.
Maar ik zou er nog meer onderzoek naar willen doen, moet ik zeggen. Ja.
Oké, het is wel heel bijzonder om te bedenken dat daar de eerste riolering was.